Goedemiddag, Joeri Thijs. Je bent van Greenpeace?
Ja, dat klopt.
Er is een probleem, of Greenpeace heeft een probleem in de Verenigde Staten met een rechtszaak. Leg eens uit.
Ja, dus wij zitten in een rechtszaak in de Verenigde Staten met een groot fossiel bedrijf, hè, Energy Transfer, waarvan de directeur trouwens ook, de directeur Kelsey Warren, de CEO van het bedrijf, is ook een hele grote sponsor van Donald Trump, hè, niet toevallig. En waar de rechtszaak eigenlijk op terugkomt, zijn de hele grote, langdurige protesten tegen de Dakota Access Pipeline. Dat is een hele grote, lange pijplijn voor het vervoer van olie, die dus gebouwd werd door Energy Transfer en waar eigenlijk heel zwaar verzet tegen bestond van inheemse groepen. Waarom? Omdat die pijplijn op hun land moest komen voor een stuk. En waar natuurlijk vooral de Standing Rock stam daar ter plaatse en heel wat andere inheemse groepen zich grote zorgen maakten over de milieu-impact natuurlijk van zo'n oliepijplijn op hun land, vooral ook op hun watervoorziening. En zich daar eigenlijk van bij het begin zeer zwaar zijn tegen gaan verzetten. En dat is dan uitgegroeid, vanaf 2016 is dat uitgegroeid tot een groot protest waar uiteindelijk ook Greenpeace zich heeft bij aangesloten op vraag van die inheemse groepen. Hè. We hebben daar bijvoorbeeld ook trainingen gaan geven over geweldloos protest, over hoe dat je een protest kan ervoor zorgen dat het niet escaleert naar geweld en zo verder. Hè, dus op die manier zijn wij daar ook bij betrokken geraakt. Maar dan eigenlijk in 2017 is een eerste rechtszaak vanuit het betrokken bedrijf Energy Transfer naar onder andere Greenpeace opgestart. Hè. Dat was toen nog op federaal niveau. Dat was trouwens op basis van een wetgeving die geschreven was om maffia voor de rechtbank te gaan brengen. Hè. Dus georganiseerde misdaad. Hè. Dus om maar te zeggen van waar het komt. Nu, die eerste rechtszaak op federaal niveau is dan eigenlijk vrij snel. Hè. Na 3 jaar in 2019 ook van tafel geveegd door een federale rechter. Hè. Vooral op First Amendment redenen. Hè. Dus in Amerika heb je ook, net zoals bij ons, hè, het recht op vrije meningsuiting, het recht op protest. En dus die zaak is dan op federaal niveau vrij snel na 3 jaar van tafel geveegd. Maar 1 week later heeft Energy Transfer eigenlijk min of meer dezelfde rechtszaak of hun zaak gebaseerd op vrij ridicule argumenten, daar kunnen we het zeker nog kort even over hebben, op staatsniveau ingediend. Hè, in North Dakota, hè, waar dus die pijplijn gebouwd is. En die zaak heeft dus intussen ook alweer 6 jaar verder aangesleept. Hè, en dat is ook een van de bedoelingen natuurlijk van dit soort rechtszaken. En is dus 2 weken geleden van start gegaan.
Mm-hmm. En die argumenten, welke zijn dat dan?
Ja, wel, er zijn eigenlijk 3 zaken die Energy Transfer Greenpeace aanwrijft. Hè. De eerste is laster. Hè, laster en smaad, dat is iets dat je heel vaak ziet, hè, dat bedrijven vinden wanneer wij, in dit geval in de eerste plaats de inheemse groepen, hè, die zich ook verzetten tegen hun pijplijn, ja, wanneer zij kritiek geven, wanneer zij zeggen van ja, er zijn grote risico's op lekken, dat gaat zoetwaterbodems en zo verder vervuilen, ja, dat zien zij al als smaad. Hè. Dus dat is natuurlijk ridicuul, hè, want wat wij doen is wijzen op milieurisico's, wijzen op plicht van een bedrijf om een soort van due diligence proces door te gaan en zo verder. Maar dat beschouwen zij dus als defamation, als laster en als smaad. Een tweede aantijging die zij ook doen is wat dat men eigenlijk noemt onrechtmatige bemoeienis. Dat gaat eigenlijk, daar beweren zij van kijk, hè, Greenpeace, en we hebben dat gedaan samen met een hele grote groep van organisaties die het protest van die inheemse groepen gesteund hebben. Wij hebben uiteraard campagne
campagne gevoerd. Hè. We hebben publieke campagne gevoerd, we hebben gewezen op de risico's die daar bestonden, hoe dat ook in tegenspraak was met de realiteit van de klimaatcrisis en zo verder. En wij zijn met die informatie ook gestapt naar investeerders, naar banken. He, om te zeggen van kijk, jullie hebben als bank, jullie hebben als investeerder een bepaalde ethiek ook. He. Heel wat banken hebben vandaag ook, en investeerders hebben vandaag ook al richtlijnen die zij zelf hanteren om niet langer te gaan investeren in onduurzame projecten. En wij hebben naar hen toegestapt en hebben gezegd van kijk, doe jullie eigen analyse, hè, jullie due diligence en bepaal of dat je dit project nog kan financieren. Nu, Energy Transfer, het bedrijf, grijpt dit aan om te zeggen van ja, Greenpeace heeft hier eigenlijk met onze centen gespeeld. Hè, heeft zich onrechtmatig bemoeid en heeft die banken, die investeerders gaan overtuigen om ons niet langer te financieren. Dat is twee. En dan drie zijn dan eigenlijk meer aansprakelijkheid claims voor verschillende protestacties die op het terrein zelf zijn gebeurd. Hè, in 2016, in 2017. Waar dan men eigenlijk, en dat is heel bijzonder, waar dan men Greenpeace eigenlijk aansprakelijk wil maken voor alles wat daar gebeurd is in al die protesten. Hè, terwijl wij eigenlijk maar eerder laat betrokken zijn geraakt op vraag van die inheemse groepen. Net ook om trainingen te gaan geven op vlak van deescalatie, op vlak van geweldloos protest. Maar men wil toch Greenpeace als grote, financieel krachtigere NGO aansprakelijk proberen te maken voor misschien een aantal zaken die daar zelfs voor wij betrokken waren gebeurd zijn. Misschien zijn er hier en daar wel beschadigingen gebeurd waarvan wij zelfs niet weten. Maar dus, en dat is net het afschrikkende effect dat deze zaak belangrijker maakt dan enkel Greenpeace. Hè. Met dit soort rechtszaken wil men eigenlijk protest voor een stuk gaan ontraden. Organisaties, maar ook burgers gaan afschrikken om nog te gaan protesteren, zich te gaan organiseren, kritiek te gaan uitoefenen op dat soort zaken. En dat maakt dit soort rechtszaken natuurlijk zo gevaarlijk.
En wat eisen ze nu? En dus Energy Transfer en van Kelsey Warren. En op welke basis is het? Is het op basis van een van die drie klachten specifiek? Of is de eis alles samen?
Nee, dus de schadevergoeding die Energy Transfer eist is niet minder dan $300 miljoen. Op basis van de drie aantijgingen die ik zo net heb overlopen, zeker die onrechtmatige bemoeienis, daarvan zeggen zij dat heeft ons heel veel miljoenen dollars gekost, omdat investeerders begonnen af te haken. Nu, die investeerders hebben hun eigen analyse gemaakt op basis van feitelijke informatie die een hele beweging, niet enkel Greenpeace, die een hele beweging aan hen heeft bezorgd in een publieke campagne. En dan komen ze ook nog met een aantal aansprakelijkheidclaims en zeggen ze dat die protesten voor hen ook vertragingen en dus kosten hebben veroorzaakt. En dus dat komt allemaal neer op blijkbaar $300 miljoen, wat eigenlijk op niks slaat. Zij komen ook met amper bewijslast, maar daar gaat het eigenlijk zelfs niet om. Hen gaat het uiteindelijk zelfs niet zozeer om het winnen. Maar gaat het vooral om een hele lange rechtszaak te voeren die een organisatie energie, tijd en middelen kost, die ook een afschrikkend effect heeft naar anderen. En voor hen, in het beste geval, winnen ze nog. Wat concreet zou betekenen dat onze collega's in de Verenigde Staten bankroet gaan, dus dat Greenpeace in de Verenigde Staten niet langer meer zal bestaan. Met ook nog misschien grote gevolgen voor ons internationale kantoor in Amsterdam, omdat zij ook betrokken partij zijn. Dus dat zou voor hen een kers op de taart zijn, maar uiteindelijk, en dat zie je ook aan de bewijzen die zij aanleveren, eigenlijk hun aantijgingen slagen op zeer weinig. Maar het gaat hen vooral eigenlijk om het afschrik-effect van dat soort zaken en om het proberen te ontraden van dat soort protest in de toekomst.
Ja, je hebt het over die onrechtmatige bemoeienis en eigenlijk is dat lobbyen. Dat is wel interessant dat ze daarvoor, voor de effecten van lobbyen, daarvoor schadeclaims indienen. Maar je zei van, is dat iets typisch in de VS of is dat een algemene trend?
Nee, wat we zien dat dit... Wel, de VS zitten we natuurlijk nu in een heel specifieke context ook. Hè. Het is geen toeval dat deze zaak al zo lang loopt en gestart is door een van de grote sponsors van Donald Trump. Hè. Dus dat zegt wel iets over hoe dat First Amendment, hè, dat de recht op vrije meningsuiting en ook het recht op protest onder druk staat in de Verenigde Staten. Maar het is een bredere trend die we de afgelopen jaren absoluut zien, ook dichter bij ons. Hè. Onze Britse collega's zijn net ook uit een lange, twee, drie jaren rechtszaak gekomen die Shell had aangespannen tegen Greenpeace in het Verenigd Koninkrijk. Na een geweldloze actie tegen een van hun boorplatforms. Total Energies heeft hetzelfde gedaan met onze collega's in Frankrijk. Eni, een ander fossiel bedrijf, heeft hetzelfde gedaan met onze collega's in Italië. Dus we zien absoluut dat dit een tactiek is die breder wordt ingezet. En daarom ook het belang om dit ook als beweging te gaan bestrijden. Hè. En niet... bijvoorbeeld onze collega's in de Verenigde Staten worden in hun verdediging, in hun verzet tegen deze rechtszaak, worden zij gesteund door 400 andere NGO's, ook door bekende Amerikanen zoals Jane Fonda, Billie Eilish, Susan Sarandon enzovoort. Omdat mensen net zien waarom deze zaak ja, heel nefast is, vandaag al, zelfs nog voor een uitspraak, maar zeker nog kan zijn als Energy Transfer deze zaak zou winnen. Ja, dan gaat het een ongelooflijk afschrikkend effect hebben naar andere organisaties, maar ook burgerbewegingen in de Verenigde Staten. En ik denk dat we net vandaag in een land als Verenigde Staten net nood hebben aan een sterk middenveld, aan sterke burgerbewegingen, radicaal geweldloos protest en zo verder. Dus dat geeft aan dat we denk ik net heel veel moeten gaan samenwerken met het middenveld, wat we ook in België nu ook aan het doen zijn, omdat we daar recht op protest steeds meer onder druk zien staan.
In België hebben we dus, of in Vlaanderen meer specifiek, of zelfs in Antwerpen meer specifiek, hebben we hier het geval gehad van Apache, die ook aangevallen is, geen honderden miljoenen, maar wel honderdduizenden euro's, die hebben dat gewonnen, verschillende keren zelfs. Maar jullie van Greenpeace in België, zijn jullie ook al door dat soort zaken, hebben jullie ook al met dat soort zaken te maken gehad in België dan?
Nee, wel dit soort rechtszaken noemt men eigenlijk SLAP-rechtszaken. Dat komt eigenlijk van het Engelse acroniem Strategic Lawsuits on public, against public participation. Hè. Dus eigenlijk het bewust gaan inzetten van rechtszaken om het publiek organiseren, het publiek protest, het samenkomen van een middenveld, op straat komen en actie voeren, om dat proberen te gaan ontraden met aanhoudende rechtszaken. Dat hebben wij in België, hebben we dat als Greenpeace nog niet tegen ons gezien. Hè. Dus ik zou hopen dat zo mag blijven. Maar wat dat we wel zien, is dat er steeds vaker naar geweldloos protest, maar burgerlijke ongehoorzaamheid, hè, waar wij bij Greenpeace regelmatig voor kiezen om iets op de agenda te plaatsen, gaan wij legitiem, waar het nodig is, soms wetten overtreden om een probleem aan te kaarten. Hè. En één element daarin is vaak dat we infrastructuur moeten beklimmen. Bijvoorbeeld, we hebben een actie gevoerd aan de gasterminal in Zeebrugge. Een dikke tweetal jaar geleden. En daar hebben we gezien dat nadien onze actievoerders door de procureur, hè, dus dat maakt het dan geen slapcase, want het was niet Fluxys, het betrokken bedrijf, die ons voor de rechter heeft gebracht, maar het was wel de procureur van Brugge, die ons daar juridisch is gaan vervolgen. En dat was toch wel een eerste keer dat we ook merkten, hè, dat was eigenlijk nog maar de tweede keer in de 20 of ondertussen 22 jaar dat ik voor Greenpeace werk, dat er een juridische vervolging kwam na onze acties. Hè. Want wat er heel vaak gebeurt, en dat is ergens logisch, hè, wanneer je een bepaalde wet overtreedt om een disruptief protest te organiseren, is het natuurlijk wel logisch dat je soms boetes ontvangt of dat je soms een administratief arrest moet ondergaan en zo verder. Maar het is wel gevaarlijker wanneer actievoerders ook juridisch gaan vervolgd worden. Hè. Dus mogelijk gevangenisstraffen boven hun hoofd hangen, een strafblad boven hun hoofd hangen. Ja, dan kom je natuurlijk al in een heel ander vaarwater waar dat, ja, ik bedoel, zelfs een administratief arrest, zelfs een gasboete, wat dat we vandaag afschering en inslag zien bij protesten, heeft al een ontradend effect. Wat dat op zich niet gezond is, hè, want protest is net belangrijk in een gezonde democratie, maar een juridische vervolging, ja, dat heeft een heel groot afschrikkend effect. Hè. Dat merken we ook bij actievoerders, hè, wanneer ze weten dat het risico bestaat om niet alleen opgepakt te worden, maar ook juridisch vervolgd te worden. Ja, dan gaan ze natuurlijk 2 of 3 keer nadenken. En dat is iets wat we absoluut willen vermijden in een gezonde democratie.
Wat ik tenslotte nog wilde vragen is of dat eigenlijk altijd initiatieven zijn van private ondernemingen, of dat de overheden daar ook mee een rol spelen. Dat bijvoorbeeld in het geval van Apache was er toch een vermoeden dat de rechtszaken die dan door Erik van der Paal aangespannen werden, toch tenminste met een goed oog bekeken werden door zijn vriend, onze huidige premier.
Klopt, ja. Dus daar, bij die slapcases gaat het bijna altijd over privébedrijven, die heel duidelijk ook particuliere belangen hebben, winst verdedigen en zo verder. En dat heb je bij de Apache-zaak gezien. En dat zien we ook met de Energy slapcase nu in de Verenigde Staten. Maar dat neemt niet weg dat ook onze overheden een beetje zich op een hellend vlak bevinden op vlak van het wettelijk gaan beperken van het recht op protest. En we hebben ons als middenveld al zwaar verzet tegen het invoeren van een betogingsverbod. Daar zijn we ook samen met de vakbonden en de mensenrechtenorganisaties meermaals tegen op straat gekomen in de vorige federale regeerperiode. Met succes, dat is toen ook van tafel geveegd. Want wat dat men eigenlijk wou doen, een beetje kort uitgelegd door de bocht misschien, maar toch, men wilde een betogingsverbod invoeren voor ruilschoppers tijdens betogingen. Dat was eigenlijk de uitleg daarvoor. Het grote risico was dat je een zodanig vage beschrijving hebt van het woord ruilschopper, dat je eigenlijk die wetgeving zou kunnen gaan gebruiken om bijna elke deelnemer van een betoging, van een protest, zeker als het iets disruptiever is, zou kunnen gaan zo'n betogingsverbod opleggen, wat eigenlijk betekent dat je een persoon zijn recht op protest voor 5 jaar ontneemt. Dus voor 5 jaar zou zo'n persoon niet meer op straat mogen komen in een protest of in een actie. We hebben ons daartegen verzet, dat is van tafel gegaan in de vorige federale regering, maar we zien wel dat het nu opnieuw in het federale regeerakkoord van de regering De Wever staat. Dus men is toch opnieuw van plan om de strafwet op dat vlak te gaan aanpassen en dus om rechters en procureurs meer mogelijkheden te geven om protest juridisch te gaan vervolgen. Ja. En dan komen we natuurlijk op zo'n hellend vlak dat ons stap voor stap richting landen als zelfs nog maar Hongarije brengt in Europa. We hebben een aantal landen in Europa toch waar het al veel moeilijker is, veel juridisch riskanter is om protest te organiseren. Laat staan als we kijken naar landen als China, naar landen als Rusland, naar dictaturen zoals Saudi-Arabië en zo verder. Maar je bevindt je wel op een hellend vlak in die richting. En dat vinden wij absoluut niet gezond. En ook de energy transferzaak in de Verenigde Staten zal op dat vlak echt een grote test zijn voor de democratie in de Verenigde Staten. En het zal wellicht ook niet de laatste test zijn.
En wanneer is de uitspraak verwacht daar?
Wel, de rechtszaak is begonnen nu op 24 februari, zal ongeveer 5 weken duren. En aan het eind van die 5 weken gaan wij een indicatie krijgen wanneer de uitspraak er komt. Dus die zal allicht in de loop van dit voorjaar volgen. Wij verwachten dat ergens in april of in mei.
Ja. Oké, dank u wel, Juri Thijs van Greenpeace. En veel succes mee verder met die zaak. Maar we zullen het zien. Dus binnen binnen 2 maanden zal de uitspraak zijn dan. Hè?
Ja, zo ongeveer verwachten we dat.
En dank voor het. Voor toch de goede, ondanks de slechte kwaliteit, toch met dit interview verder te gaan.
En tot met veel plezier.
Goed weekend, tot de volgende keer.
Tot ziens. Goed weekend, tot later.
Dag.